eerst naar onze volgende gast via de telefoon. En dat is Guy Voets. Goedemiddag.
Goedemiddag allemaal.
U bent directeur in Tongeren, dat klopt?
Ja, dat klopt helemaal.
En van wat voor school?
Wij zijn een scholengemeenschap met zowel secundair als lager onderwijs. Ik ben de coördinerende directeur van die scholengroep. En ja, we zijn met 12 scholen in totaal.
Ja, en jullie hebben een brief geschreven?
Wij als scholen van Tongeren, maar we hebben met een groep, met heel wat directeurs in Vlaanderen een brief geschreven. Omdat we een aantal dingen even aan de kaak wilden stellen. Die dingen die momenteel even moeilijk lopen in het onderwijs.
Ja, en wat is de aanleiding?
De aanleiding is dat er recent een aantal nieuwe onderwijsregelgeving gekomen is, waarvan we zeggen, we willen zeker aan die verbetering van onderwijskwaliteit meewerken, daar zijn we trouwens heel hard mee bezig. Maar de recente maatregelen zijn snel op ons afgekomen en we geven aan dat de nodige problemen zal geven, terwijl we daar net wat meer inwerktijd nodig hebben om dat op een goede manier te doen. Want daar zijn we eigenlijk naar op zoek. Als we nieuwe dingen doen, willen we die goed doen. En we willen niet onder de bolder in werken. En daar hebben we een beetje het idee dat dat te snel op ons afgekomen is. Bovendien zijn er een aantal dingen waarvan we zeggen, inhoudelijk willen we ze op een andere manier doen. Willen we zeker bijsturingen zien. En dat zijn eigenlijk de punten waar het nu om ging.
Ja, en te snel, wordt dat niet op voorhand overlegd wat er realistisch is of wat er haalbaar is?
Dat is misschien zelfs een beetje het jammer ervan. Daar is inderdaad overleg, dat zit er maanden aan te komen. Via de koepels zijn er overlegstructuren waar ook directeuren in participeren. En finaal zijn ook die punten al geruime tijd aangekaart van dit gaat tijd kosten. Dus probeer dingen over het jaar heen te tillen. Probeer ze goed uit te werken samen met het veld. Maar goed, de minister is heel erg getroffen door de cijfers rond de onderwijskwaliteit. En daar delen we zeker die bezorgdheid met haar. Maar goed, zij wil zeer snel schakelen. Ze wil nu onmiddellijk actie. Maar de dingen die opgelegd zijn, die vergen iets meer tijd om ze op een goede manier te kunnen doen.
Ja, nu klassiek werden hervormingen in het onderwijs toch besproken met het middenveld en met vakbonden en met vakorganisaties. Gebeurt dat gewoon niet meer dan of veel minder?
Jawel, dat is ook nog gebeurd. Hè. Maar die instanties, zeker rond de onderwijskoepels, hebben rond verschillende van deze maatregelen die nu op tafel liggen, ook aangegeven via effectief een protocol van niet akkoord. Een protocol van niet akkoord volgt uit een reeks onderhandelingen, waarna dan blijkt dat er geen of onvoldoende bijsturing zal gebeuren. Dan wordt een protocol van niet akkoord getekend door die organisaties. En dan is dan de minister natuurlijk om te kijken, wat doe ik? Ga ik er toch mee verder? Of ga ik rekening houden met de grieven van die overlegorganen? En de minister heeft gekozen voor de snelheid in deze. En dat betreuren we natuurlijk niet. Hè.
Ja, nu, ik zie, er zijn vier pijlers waar het probleem op berust. Dus het eerste hebt u al vermeld, dat is gebrek aan tijd en laadtijdige communicatie. Hè. Dat is het... U hebt het bijvoorbeeld over het evaluatiebeleid. Wat is daar het probleem of wat moet daar eigenlijk veranderen?
Wel, het is zo dat in zaken het evaluatiebeleid, dat heeft vooral duidelijkheid niks te maken met besparingen en dergelijke. Dus daar is het helder dat het gaat over dat men eigenlijk streeft naar meer lestijd in de klas. Dat is een doelstelling waar we zeker achter staan, dat we daar samen kritisch mee willen aan de slag gaan. Maar men heeft dat eigenlijk vrij mathematisch bekeken. Het is zo dat in onderwijs er nu in principe scholen die met examens werken, er 60 halve dagen mogen gebruikt worden voor alle activiteiten die in het kader van evaluatie. Dan hebben we het over examens, dan hebben we het over klasraden, dan hebben we het over deliberaties. Dat wordt nu plotseling teruggeschroefd naar 50 halve dagen. En u zal zeggen, ja goed, dat is toch niet zo'n groot verschil. Maar dat is wel degelijk een heel groot verschil, omdat we nu al altijd heel krap moesten plannen om dat allemaal gedraaid te krijgen. En door dat nu zo abrupt terug te schroeven, komen heel veel scholen in de problemen. En dat vergt dan dat ze eigenlijk een nieuw evaluatiebeleid moeten gaan uitwerken. Dus het is niet zomaar dat je een aanpassing doet in je kalender. Nee, wanneer je een evaluatie of een examen plant, dan moet je gaan nagaan hoeveel examen heb ik nodig voor een bepaald vak. Hoeveel examentijd heb ik daarvoor nodig? En dat is iets wat je niet zomaar met een gommetje zegt van oké, we gaan dat verminderen. Nee, dan ga je met je leerkrachten in gesprek en je kijkt hoe kunnen we dat eventueel oplossen. En dat verwerkte tijd. En als je dan ook nog eens weet dat wanneer een kalender gemaakt wordt, een kalender moet verwerkt worden in een schoolreglement. Een schoolreglement vergt inspraak in ook weer diverse inspraakorganen. En we zijn ook daar juridisch gehouden om dat af te toetsen met schoolraden, met vakorganisaties. Ja, dan weet je, als je eerst nog eens moet met je collega's gaan nadenken over het beleid wat dat betreft, dat vergt tijd. Vervolgens dat in een onderhandelingstrek moet gaan brengen met vakorganisaties, met schoolraden, dat vergt opnieuw tijd. En dat is onmogelijk om dat op zo'n korte tijd op een goede manier te gaan doen.
Ja, maar dan op een slechte manier wel. Maar dat, wat zou dan...
Ja. Je kan dat heel mathematisch doen natuurlijk. Hè. Je kan zeggen, ik heb vandaag 3 evaluatiemomenten voor wiskunde, ik zeg wat. En we doen dat gewoon, we maken er daar gewoon 2 van. Ja, dat is nu heel simpel gezegd, maar dan moet je natuurlijk met die leraar wiskunde gaan kijken. Ja, ga je dan je evaluatie op een goede manier kunnen doen? Of ja, ga je dat vervangen door toetsen? Ik bedoel, dat is niet iets dat je zomaar doet natuurlijk.
Nee, je moet jezelf je moet tenslotte alle leerplandoelstellingen getoetst hebben.
Ja.
Ja, en dat moet dan allemaal opgepropt worden. Ja.
En dat moet op. Ja, dan moet gekeken worden hoe je die dingen gaat evalueren. Hè. Dus en dat zijn, als je weet dat een evaluatiebeleid, dat is een heel proces, daar worden wij ook stevig op doorgelegd, helemaal terecht. Ja. Maar als je dat dan zomaar holder de bolder gaat aanpassen, dan kan dat niet leiden tot een goede beslissing. Als ik zie hoe ernstig collega's daarmee bezig zijn, mensen denken daar heel hard over na. Welk type examen ga ik, welk type vragen gaan we inhoudelijk door op diepgang of gaan we parate kennis testen? Dus dat zijn dingen, daar zitten veel meer processen achter dan dat ogenschijnlijk blijkt. Het is niet zomaar een examen. In een examen zitten heel veel lagen. En dat wordt blijkbaar allemaal zo wat afgedaan, alsof dat heel, heel simpel is om dat gewoon aan te passen. En dat is wat wij eigenlijk aan de kaak willen stellen.
Ja. Dan een volgende pijler is vertrouwen in autonomie versus micromanagement. Ik zie hier de drang om zich tot op de werkvloer in te mengen. En waaruit bestaat dat dan?
Wel, het is zo dat we... En dat is zeker niet iets wat minister De Meer heeft uitgevonden, maar we zien wel zo de laatste jaren dat er in onderwijs steeds meer middelen ingekleurd worden. En wat bedoelen we daarmee? Dat is, ofwel geef je iemand een pakket aan uren en middelen en zeg je, kijk, zorg dat je goed onderwijs organiseert. En dan kunnen scholen daarmee aan de slag. En dat is eigenlijk hetgeen dat wij meer vragen. De laatste tijd is er een teneur om te zeggen, wij gaan u een pakket basisuren geven. Maar we gaan u nog een pakketje geven om dit mee te doen. En een ander pakketje om dat mee te doen. En die versnippering, dat leidt tot heel inefficiënte verdeling van middelen. Dus vooral het probleem dat de ene school is de andere niet. De ene school heeft meer nood aan taalondersteuning. De andere school heeft meer nood aan socio-emotionele begeleiding in de school. En wij vinden dat wij als scholen die vrijheid moeten hebben om met het pakketmiddelen dat wij krijgen, die middelen in te zetten zoals ze bij ons nodig zijn. Dat kan ook in de loop van de tijd en in de loop van een cyclus in een school evalueren. Maar nu wordt dat zo in vakjes ingedeeld, dat maakt het inefficiënt naar organisatie, dat maakt het zeer complex naar personeelsadministratie. Dat leidt uiteindelijk tot inefficiënte processen. Daar vragen wij vertrouwen. Geef ons een globaal pakket middelen en laat ons daar onze targets mee bereiken. Dat zullen wij wel doen.
Ja, het is zo echt alle details willen kunnen controleren dan eigenlijk.
Ja.
En wat ik ook las, dreigen met doorlichtingen en een golf aan negatieve doorlichtingen, dat klinkt een beetje rancuneus. Dus als mensen tegen haar visie ingaan, dan komt er iemand kijken en die vindt dan fouten? Of zo klinkt het een beetje?
Ja goed, we kunnen niet anders dan lezen. Hè. Bijvoorbeeld in het plan Goed Gedragen staat letterlijk geschreven dat wanneer de scholen... bovengemiddelde aantal uitsluitingsprocedures hebben, ja, dan gaat de inspectie daar naartoe. Dat staat er zo letterlijk in geschreven. Misschien is het woord dreigen daar sterk, maar ja, het staat er wel letterlijk zo geschreven. Dan vragen we ons af, is het niet aan de school om te bekijken? Een uitsluitingsprocedure van een leerling, dat doe je als school niet zomaar. En daar gaat een heel proces aan vooraf. En dat doe je alleen maar als je voelt, het lukt niet meer voor deze leerling. Dit doen we in functie van een leerling. Dat lijkt wat contradictorisch, maar wanneer het in een proces dat je met een leerling loopt, in je school, en je voelt, ja, het is hierop, we hebben alles geprobeerd, het lukt niet meer, ja, dan is dit de laatste strohalm die we nog hebben, of de laatste uitvlucht die we nog hebben. Scholen gaan daar heel secuur mee om. En dan zo in een tekst schrijven van, ja, let op, als je dat te veel doet, dan komen we langs. Ik weet niet hoe we dat anders moeten interpreteren. Dus dat vinden we zeker niet zo leuk eigenlijk.
Nee, dat is... Ik kan me voorstellen dat dat een angstcultuur creëert.
Ja. En dan wat betreft het aantal onvoldoende evaluaties, ja, daar kunnen we ook alleen maar vaststellen dat er de laatste tijd een grote stijging is. We kunnen die stijging niet echt verklaren vanuit de onderwijsrealiteit. Het kan wel zijn dat we zeggen, goed, er zijn PISA-resultaten enzovoort, maar dat verklaart niet waarop dat... De doorlichtingen in een aantal scholen de laatste tijd voor veel meer onvoldoende doorlichtingen, slechte resultaten leiden van die doorlichting. Dus ja, dat vinden we een beetje vreemd. En ja, scholen horen die horen dat van de andere school. En dat zorgt echt wel dat wanneer vandaag een school een brief binnenkrijgt van er komt een inspectie, dat meer dan vroeger de scholen vandaag hebben, ja oké, we horen zoveel daarover. En ja, dat zorgt voor angst bij mensen. Dat is eigenlijk jammer, want scholen zijn zeer ernstig bezig met hun beleid op vele fronten. Heel veel directeuren, u zal dat weten, moeten heel veel balletjes tegelijkertijd omhoog houden. In vaak zeer moeilijke omstandigheden. En dan heb je eigenlijk weinig nood aan een angstgevoel vanuit een onderwijsinspectie. We zijn er zeker van dat mensen uit de onderwijsinspectie de beste bedoelingen hebben. En we zien het daar liever gebeuren dat wanneer een onderwijsinspectie langskomt, dat die ook heel concreet aangeeft, kijk, hier zien we verbetermogelijkheden van de school. Ja. En dat gebeurt ook wel. Hè. Maar we kunnen niet anders dan vaststellen dat heel veel directeuren nu zeggen, ja, we hebben gewoon bang wanneer de inspectie binnenkomt. En we weten zeker dat dat de bedoeling is, maar het is op dit moment wel een gevoel dat leeft.
Mm-hmm. Ja. De derde pijler, financiële realiteit en het lerarentekort. Dus er komen extra organisatorische en pedagogische taken bij. En tegelijk wordt er bespaard. Dat is inderdaad wel een...
Dat is een contradictie. Nogmaals, we zijn realist genoeg om te weten dat we als land, als Vlaamse gemeenschap, dat we in financieel moeilijke tijden zitten. Dus daar zeker begrip voor. Maar we kunnen niet anders dan aan de kaak stellen van, kijk mensen, oké, we begrijpen dat, maar weet, ja, u legt ons bijkomende dingen op en we willen daar zeker mee aan de slag gaan. Maar natuurlijk, ja, die dingen kosten middelen, die kosten omkadering, die kosten geld. Wat het financiële aspect betreft, zien we in heel veel scholen dat er grote noden zijn op vlak van infrastructuur. Gebouwen worden steeds complexer. Complexe gebouwen worden steeds duurder in onderhoud. Dat zijn dingen, ja, dat dreigt heel scholen echt wel voor problemen te zetten. Scholen die in nieuwe gebouwen zitten, oké, maar er zijn heel wat scholen die nog met verouderde gebouwen zitten. Dus dat zijn toch wel dingen die heel erg zorgen baren. En dat lerarentekort, ja oké, dat is natuurlijk zeer, zeer actueel, nog steeds helaas. Er zijn best wel wat scholen die daar heel erg mee kampen. En dan is het ook daar, elke wijziging die dan aangebracht wordt, die impact heeft op leraren en op het inzet van personeel, ja, dat zorgt voor bijkomende druk natuurlijk.
Ja, ja, ja. Nu, er waren toch een aantal maatregelen bedacht om iets te doen aan dat lerarentekort. En een daarvan was de inductiemaatregel, extra ondersteuning voor startende leerkrachten. Mm-hmm. Wordt dat dan nu effectief ingevoerd en is dat een goed idee?
Het idee achter de inductieuren we moeten startende leraren goed begeleiden om ervoor te zorgen dat op termijn minder leraren die in onderwijs stappen, dat die uitstappen. Dat idee is heel erg goed. Nu, u moet weten, scholen zijn de laatste jaren al heel erg bezig rond aanvangsbegeleiding. Als ik dat vergelijk met toen ik als leerkracht begon, meer dan 30 jaar geleden, en vandaag, dan is dat al een wereld van verschil. En ook de laatste jaren hebben we daar echt wel op ingezet. Hè. Dus er is effectief ook wel extra omkadering gekomen daar rond aanvangsbegeleiding. En scholen lopen daar al heel goede trajecten. Het verhaal rond inductie is daar bijgekomen. Het idee van inductie was dat je startende leraren de mogelijkheid geeft om een aantal uren van lesopdrachten te worden vrijgesteld, om tijdens die uren dan andere activiteiten te doen in het kader van zich vormen als leraar. Hè. Ze kunnen dan hosten bij een andere collega.
Ik vind als leerkracht zelf dat je ongelooflijk veel leert door te observeren bij collega's. Dat is...
Ja, dat is absoluut zinvol. Hè. Dus daar gaat het niet om. Maar we zeggen vandaag, het is ook wat contradictorisch, wanneer we moeten gaan besparen, dan zeggen we oké, hier ligt weer een pakket van 46 miljoen euro. Terwijl we net moeten gaan besparen, dat is dan niet zo'n simpele enerzijds. En anderzijds, de wijze waarop dit uitgewerkt wordt, is gewoon echt heel, heel erg complex. En ook dat is iets dat is vorig jaar al een jaar uitgesteld geweest, gaf toen al aan hè, van ja, dit gaat toch niet echt lukken. Daar is eigenlijk ja, in de loop van het jaar relatief weinig inhoudelijk aan bijgestuurd. En nu moet en zou het er toch zijn. Goed, ook daar is dan nu Een stukje gas teruggenomen, weliswaar. Maar dat geeft aan dat we hier met een veel te complex systeem, dus we moeten er echt over na gaan denken, samen met het onderwijsveld, van ja, hoe kunnen we dat organiseren, dat dat efficiënter loopt, dat eenvoudiger is.
Ja, dan hebben jullie het over het project Taalhelden. Enfin, ik zit nu bij de vierde pijler en dat gaat over maatregelen die niet echt grondig doordacht zijn voordat ze geïmplementeerd zouden worden. De inductiemaatregel is daar al één voorbeeld van, maar dan staat er ook het project Taalhelden. Wat is dat?
Ja, Taalhelden is een project in de basisscholen. Ik ga eerlijk zijn dat ik vooral bezig met secundair onderwijs en dus ik me eigenlijk rond Taalhelden zelf niet zo expert vindt, dus dan vind ik het altijd gevaarlijk om daar uitspraken over te doen. Maar ja, we horen wel van de scholen dat de middelen die daar tegenover staan, dat die eigenlijk niet toereikend gaan zijn voor de opdracht die de scholen daar rond krijgen. En dat is natuurlijk, ja, dat is natuurlijk ook wel een stukje jammer. Dat is een van die dingen waarvan we zeggen, kijk, we krijgen extra opdrachten, extra taken. Met die taken tot vooral duidelijkheid geen probleem. De doelstellingen van die taken zijn helder. Maar als je natuurlijk iemand extra taken oplegt, dan moet je zorgen dat de omkadering ervoor is, dat die ook toereikend is. Want anders ben je de facto terug een besparing aan het doen op de basisomkadering, zal ik begrijpen. Dus dat is wat dat betreft.
Ja, inderdaad. En wat jullie willen is eigenlijk dat alles mag bezinken, dat er eens een keer verder over gepraat wordt, hoe het dan concreet ingevuld gaat worden. Ja,
ja, bezinken zou ik het niet noemen, want bezinken wil zeggen, ja, laat het gewoon even liggen en we proberen volgend jaar nooit. Nee, dat wil zeggen dat we met al die maatregelen echt constructief in gesprek moeten gaan en zorgen dat we een soort van fine-tuning doen, dat wanneer we ze gaan uitvoeren, dat ze ook werkbaar zijn voor iedereen. Dat is eigenlijk, we moeten ermee aan de slag gaan. Hè. Dit is geen oproep van stilstand, dit is een oproep van, er zijn heel wat dingen en zinvolle zaken aangereikt. Laat ons ermee aan de slag gaan. Ik doe dat samen met het veld, zodat we elk van die maatregelen op een goede en degelijke manier kunnen uitvoeren. Daar zal hier en daar wat bijsturing nodig zijn. Dus soms is het gewoon extra tijd, soms is het ook inhoudelijk wat bijsturing. Maar het zijn op zich allemaal wel zeer waardevolle zaken. Ik wil dat echt nog wel benadrukken. Het is niet zo dat wij zeggen, wat nu allemaal op ons afkomt, weg ermee. We willen dat niet, echt niet. We willen hier zeker mee aan de slag gaan. Maar er is op heel wat fronten gewoon wat meer tijd nodig. Hier en daar wat inhoudelijke bijsturing. En doe die bijsturing alsjeblieft met mensen uit het onderwijsveld.
Ik heb nog een enorm goed voorstel. En dat is dat iemand die minister van Onderwijs wordt, eerst een jaar lesgeeft.
Prachtig idee. Ik kan het alleen maar op beschrijven. Een jaar lesgeeft, maar misschien ook een jaar meedraait in het reilen en zeilen van een school. Om al die verschillende lagen, al die taken waar een directeur in een school mee bezig is, maar ook al die verschillende dingen waar leerkrachten elke dag mee bezig zijn. En lesgeven is echt maar een deel geworden van lerarentaken. Daar zitten zoveel andere dingen bij. En ik snap dat wie niet in het onderwijs staat, onbekend, onbemind, denk ik dikwijls, dat die mensen leraren vaak zien als ze moeten gewoon lesgeven en de rest hebben ze veel vakantie. Dat moet ik helaas zeggen, dat is zo'n schromelijke onderschatting van de taak van leraar. En ik kan hetzelfde zeggen voor de taak van directeur. Ik ben er zelf eens, dus ik zie het elke dag met hoeveel verschillende dingen wij op een dag bezig zijn. Ik wil ook nog even meegeven dat naast de onderwijsregelgeving, die al vrij complex en uitgebreid is, is er nog heel veel andere regelgeving waar directeuren ook mee geconfronteerd worden. Alle fiscale wetgevingen, alle wetgevingen rond voedselveiligheid, rond hygiëne,
rond
milieu,
vastgoed, ja.
Daar worden wij evenzeer mee geconfronteerd. En ook daar zijn de laatste jaren zijn er enorme toenames in de verplichting die scholen opgelegd krijgen. Is de rapporteringsplicht rond de wet op de overheidsopdracht. Is de dataverplichting rond energie. Er is alles rond de EPCNR-certificaten. En zo ga je maar door. Maar dat zijn allemaal verplichtingen die er geleidelijk aan bijgekomen zijn. En voor alle duidelijkheid, hier verwijd ik de minister van Onderwijs helemaal niets in. Want dat is regelgeving die uit helemaal andere departementen komen. En die op zich ook allemaal wel goede bedoelingen hebben, die op zich ook allemaal niet verkeerd zijn. Maar ze komen wel allemaal terecht op het bord van diezelfde ene directeur in zijn school. En hij moet maar zorgen dat het allemaal draait.
Jullie hebben een persconferentie gehouden over de inhoud van deze open brief. En hebben jullie al een reactie gekregen van de minister?
De minister heeft ons prompt uitgenodigd om op gesprek te gaan. We zijn daar graag op ingegaan. We hebben dat ook gisteren namiddag mogen doen. We zijn er dus om te beginnen heel erg dankbaar voor. We hebben, vind ik, ruim de tijd gekregen. We hebben 2 uur met de minister en een aantal mensen van haar kabinet mogen spreken. En we hebben duidelijk kunnen uitleggen waar het ons over ging. Ik denk dat het altijd belangrijk is dat we dat goed kunnen duiden, dat daar allee, de nuances er vooral ingebracht worden. Want dat mis ik vaak in het debat, de nuance. En ik denk dat we daar wel in geslaagd zijn om dat te kunnen brengen. Getuigen ook, iets wat er in de pers allemaal over geschreven is, dan moet ik eigenlijk de journalisten feliciteren dat ze erin geslaagd zijn om die nuances er effectief in te houden. Die hebben we ook met de minister kunnen bespreken. Ik moet zeggen, ja, u kent de minister ook, we kennen ze zoals we ze kennen. Het is een dame met wit, dat mogen we wel zeggen, die niet terugdeinst voor een stevig gesprek, dus het was ook een stevig gesprek, maar ik vond het wel een positief gesprek en ik denk dat we zijn kunnen eindigen met tenminste het engagement van ja, laten we samen nadenken over ja, hoe dat we met die processen op een betere manier aan de slag kunnen gaan. Zonder in detail te treden wat dat die dingen dan kunnen zijn. Ik denk dat er ook nog tijd nodig is om dat verder vast te pakken. Maar ik voelde wel een opening om er zeker op een positieve manier mee aan de slag te gaan. En vooral op dat punt, wanneer er nieuwe regelgeving komt, dan moeten we samen. Ja, dan moeten we samen zorgen dat dat goede regelgeving is, dat we dat in onderwijs kunnen uitrollen en dat uiteindelijk het resultaat, want daar doen we het allemaal voor, dat onze leerlingen er beter van worden en dat we naar kwaliteitsvoller onderwijs gaan.
Goed, dat is een mooie afsluiter. Bedankt Guy Voets voor uw tijd op deze zaterdagmiddag.
Van harte.